Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Albert, hoe is het nou?
Ja, naar omstandigheden wel goed.
Ja, nou, krijg je net voor de podcast horen dat we niet meer zoveel mogen hoesten.
Nee, ja. Ja. Goh, mensen moeten zich ook echt overal aan storen. Maar ik zou het ook irritant vinden. Mm. Maar ik heb de oplossing. Want ik begon nogal eens een keer met een koffietje met melk. Maar daar ga ik niet zo goed op. Dus mijn lichaam was in conflict.
Ah ja, dus je hebt nu koffie zonder melk en zonder koffie.
Ja, dat heet thee.
Okay. Nee, ik dacht water. Ja. Oké. Okay. Nou, goed.
Je moet hier in ieder geval echt alles uitleggen.
Dat is al een conflict wat we hebben opgelost. Want het gaat over conflict situaties.
Nee, ja. Dat is een goed bruggetje.
Bruggetje, ja, ik kwam zo maar in op.
Ja.
Vraag van Stefan.
Ja.
Even kijken hoor. Best wel lang verhaal.
Dan zou ik hem niet beantwoorden.
Mijn vraag is, hoe praat je conflict situaties op een juiste manier uit? Nou. En even kijken of daar nog dingen bij zitten die we mee moeten nemen. Oh ja, want de vraag komt een beetje vanuit vroeger, vanuit huis. Hè. De reden dat ik dit vraag, vroeger bij ons thuis werd er niets uitgepraat. Had ik bijvoorbeeld ruzie met mijn moeder of moest ik voor straf op mijn kamer. Daarna werd er dan niet meer over gesproken. Had ik ruzie met mijn broer, kregen we beide straf. En vervolgens werd er ook niet meer over gesproken, et cetera, et cetera.
Ja.
Heeft ertoe geleid dat ik nu, terwijl ik 40 plus ben, niet in staat ben om een conflict uit te praten.
Ja. Ja, daar begint het meestal. Het begint toch altijd wel vaak in de jeugd ook. Want daar leer je of een situatie veilig is of niet veilig. Hè? Want conflicten voelen vaak, er zit wel een directe relatie tussen de omgeving en hoe jij je daartoe moet verhouden. En een conflict is altijd bedoeld om meer helderheid te krijgen over jezelf. Van waar sta ik ergens ten opzichte van die ander? Worden er bepaalde waarden in mij geraakt? Zijn er dingen die ik echt belangrijk vind? En wil ik dat die ander dat bijvoorbeeld ook over gaat nemen van mij?
Mm-hmm.
Of wordt er nou iets door de ander geraakt, maar daar wil ik me wel in verdedigen? En dan ontstaat er al vaak een soort van conflict.
Mm-hmm.
Nou, er zijn natuurlijk verschillende soorten conflicten. En een van de meest voorkomende conflicten is projectie.
Okay.
Dus dan is er een conflict in jezelf. Mm-hmm. Want ja, je bent ergens in geraakt. En denkt, gadverdarrie, daar vind ik, daar baal ik van. Maar in eerste instantie zeg je er niks van. Of ben je niet bereid om daar echt naar te kijken. En dan ga je het bij die ander neerleggen.
Mm-hmm.
En dan zeg je van, ja, bijvoorbeeld iets waar jij je dan enorm aan kan storen. Jij noemde in een van de vorige podcasts, iemand komt te laat.
Mm-hmm.
En jij vindt het fijn om altijd op tijd te zijn. Nou, je dieperliggende waarde, dat gaat over betrouwbaarheid en over respect bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Maar dat heb je nog niet zo in de gaten. Iemand komt voor de derde keer te laat. En een van de eerste dingen, je voelt al een conflict in jezelf. Ga ik er nu wel iets over zeggen of ga ik er niks over zeggen?
Mm-hmm.
Nou, dat conflict, dat kan je buiten je neerleggen door meteen de aanval te beginnen tegen die ander. Van ja, ben je nou alweer te laat? Nou, die ander voelt zich aangevallen. Wil zich verdedigen, tata, en daar hebben we een conflict.
Ja,
bijvoorbeeld.
Dan ben je er überhaupt nog over aan het praten. Het is nog wel verleidelijker om er überhaupt niks van te zeggen. Dan heb je wel een conflict, maar dan weet je niet van elkaar.
Ja.
Of je weet het wel van elkaar, maar je hebt het er niet over.
Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk ook in de situatie van de vragensteller was dat natuurlijk ook zo. Van ja, er gebeurt van alles hè, in zo'n gezinsdynamiek aan tafel. Mensen zitten zwijgend te eten aan tafel. En ondertussen voel je gewoon als je die ruimte in zou stappen van dit is schrikdraad waar ik niet tegenaan moet piezen.
Ja.
Want dat is gevarenzone. En iedereen weet het, maar het wordt niet benoemd. En als je dat meekrijgt van je ouders is echt heel lastig.
Ja.
Want je voelt dat er aan de binnenkant iets heel anders aanwezig is dan wat er aan de buitenkant zichtbaar is.
Mm-hmm.
En dat is al een conflict. Ja, dus zoals een leugen, heel vaak voelen mensen al van ja, hij zegt dat wel, maar ik voel aan alles, ik voel aan mijn water.
Mm.
Dat voor geen meter klopt. En toch, ja, als je daar dan in meegaat, of voor de lieve vrede, denk je ja, ik weet wel beter, maar laat ik er maar niks over zeggen. Ondertussen bouwt zo'n conflict in je op.
Ja. Ja, en het wordt steeds groter. Hè? Dus het is op korte termijn lieve vrede bewaren. Of dat je simpelweg gewoon te angstig bent om de confrontatie aan te gaan. En dan kan je jezelf nog wel eens vertellen van ja, het is het mij niet waard. Ja. Of ik sta hierboven. Maar eigenlijk zeg je van het is voor mij te spannend om die confrontatie aan te gaan. En dan lijkt het alsof je de lieve vrede hebt bewaard. Maar hoeveel te langer je niet over een conflict praat, des te langer er geen communicatie is, des te groter het conflict wordt.
Ja,
het zie je natuurlijk in heel veel families. Gewoon de langslepende familievetes, dat mensen elkaar niet meer kunnen zien. Maar ze weten niet meer precies wat nou de exacte aanleiding was.
Ja.
De rijdende rechter is daar natuurlijk een extreem voorbeeld van hoe echt niet significante dingen extreem uit de hand kunnen lopen.
Ja.
Maar ik denk dat dat in families en in zakenrelaties ook is. Dat het in eerste instantie eigenlijk niet een heel groot conflict was. Maar omdat je er nooit met elkaar over hebt gepraat. Ik heb dat in het verleden ook wel met mensen gehad dat gewoon heel lang geen contact was. En hoeveel te langer er geen contact was, des te meer ik me niet meer het probleem herinnerde. Maar ik herinnerde mijn eigen herinnering van het probleem.
Ja.
Het probleem heeft zich voorgedaan. Nou, een jaar later herinner ik me het probleem. Weer een jaar later herinner ik me alleen nog maar de herinnering die ik toen van het probleem had. En weer een jaar later herinner ik me de herinnering van de herinnering. En het wordt steeds extremer, waardoor het probleem steeds groter wordt.
Ja.
En dan is er eigenlijk helemaal geen sprake meer van lief vrede.
Nee.
Maar dan is er sprake van innerlijke strijd.
Ja, innerlijke strijd. Dus ja. Begin dan, als je zegt van ja, hoe, hè, want dat is ook de vraag van ja, hoe doe je dat nou, zo'n conflict uitpraten, is bij jezelf eerst eens nagaan wat voor soort conflict speelt er eigenlijk.
Mm-hmm.
Nou, ik heb even een lijstje. Hè, dus kan
oh,
dus.
Vind ik niks voor jou.
Ik ben dol op lijstjes.
Ja, snap ik, ja. Je moet het toch eens over hebben.
Ja, nou ja. Ach, ik kan het er ook zo weer afschrappen hoor. Okay. Maar projectie, hè, dus eigen emotionele geraaktheid. Bij anderen neerleggen hebben we het over gehad. Waarden en normen. Dus wat gebeurt er vaak in zo'n gezin zo? Van ja, zo doen we dat nou eenmaal hier. Of zo doen we dat nou eenmaal niet. Hè, maar dat kan ook al een reden zijn voor conflict. Verschillende doelen of belangen. Die kun je dan ook hebben. Want nou ja, dat zie je vaak in zaken samenwerkingen. Van nou, de een die wil in zo'n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk geld verdienen. En de ander zegt, ja, maar ik vind het juist leuk om een team te hebben en samen te werken.
Mm.
Nou, dat kan ook een conflict opleveren.
Of beide.
Of beide. Dan heb je helemaal mazzel. Maar er is ook iets van een straffend conflict.
Mm.
Ik heb pijn, dus ik ga je ook pijn doen.
Mm-hmm.
En dat zie je ook nog eens een keer. En dan komt de cynisme en ironie om de hoek zeilen. Of nou, we hebben het al een keer gehad, een beetje over pijnlijke humor die mensen dan gaan inzetten.
Mm-hmm.
Maar ja, je ziet dat met name nogal eens in de politiek gebeuren ook. Van nou ja, ik krijg mijn zin niet, dus jij krijgt je zin ook niet. Nou, mm-hmm. En dan heb je al heel snel een conflict, want je bent niet gelukkig met jezelf. Nou, dan is er niks fijner dan de ander ook ongelukkig te maken, mm-hmm. denk je.
Ja.
Nou, als je die conflicten soorten al uit elkaar kunt halen, dat je voor jezelf als een soort helder beeld hebt van wat speelt hier nou eigenlijk en wat is mijn eigen aandeel daarin?
Mm-hmm.
Want ja, uiteindelijk, als jij er geen last van hebt, is er niks aan de hand. Maar ga er maar vanuit, als er een conflict is, is er iets in jou wat voor jou moeilijk is om mee om te gaan.
Nou, en jij zei het in de vorige podcast over grenzen aangeven. Heel erg dat je, als jij je grens gaat aangeven, dat je heel erg het idee kan hebben van oké, mijn uitdaging is om dit tegen die andere persoon te zeggen dat dit mijn grens is. En dan ben je alleen maar bezig met wat jij graag wil zeggen.
Ja.
Ongeacht hoe het wordt ontvangen. Dus als iemand anders het wegwuift, dan denk je, ja, ik heb nog steeds gewonnen. Want mijn overwinning was om het te zeggen. Maar dat was natuurlijk helemaal niet het doel.
Nee.
Het doel was dat die ander het zou horen.
Ja.
En dat is met conflicten denk ik ook vaak zo. Hè? Als jij ruzie hebt met iemand, laten we bijvoorbeeld wat extreme conflicten. Dus je hebt een goede vriend uit het verleden waar je ruzie mee hebt. Of in de liefdesrelatie of in de familie. Of met een voormalig compagnon of ik noem maar iets. En dat is al een hele tijd bijvoorbeeld geen contact meer of slecht contact. Omdat daar een conflict tussen zit. Dan heb je de neiging om als je dat conflict wil gaan uitpraten. Dat je het eigenlijk niet wil uitpraten. Maar jij wil alleen jouw zegje doen tegen de ander. Dus je wil de ander overtuigen van waarom het voor jou een conflict is. En het liefst wil je dan horen van oké, jij hebt gelijk en ik zal nu weer normaal doen en me schikken naar jouw wensen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet het uitpraten van een conflict. Dat is in principe gewoon alleen, dan ben jij het kwijt.
Vind je dat? Ja, daar ben ik eigenlijk niet zo mee eens.
Ja, maar dat maakt mij niet uit. Dit wilde ik gewoon graag zeggen. Nee, maar en ik denk, kijk, als je een conflict wil uitpraten, dan begint het ermee dat het jouw doel moet zijn om het conflict daadwerkelijk uit te praten. En dat is al beginnen met je realiseren dat jij de situatie waarschijnlijk heel anders hebt beleefd dan de ander. Om niet in de aanval te gaan en zeggen van nou, het conflict is ontstaan doordat jij dit hebt gezegd of jij hebt dat gedaan en daar moet jij je voor verantwoorden. Maar dat je bij jezelf begint. Hè, van dit is hoe het op mij is overgekomen. Dit is waarom ik er last van heb. En dat wil ik graag tegen jou aanhouden. En op het moment dat daar een weerwoord op komt, of de andere kant van het verhaal, om dan een beetje uit het oordelende te blijven. Ja. Hè? Dus om gewoon te gaan kijken, nou, oké, waar ligt de schuld bij mij? En als er schuld bij mij is, durf ik dat dan ook eerlijk te zeggen? Want dat haalt heel erg de angel uit een conflict. Om zelf ook het boetekleed aan te durven trekken. Ja. Als het terecht is. Hè? Dus als jij ergens ongelijk over hebt gehad, of je hebt iets fout gedaan, om dat te durven toegeven. Want dan komt het van de andere kant, komt dat vaak uit ook. En als je kan focussen op van oké, het is niet ons doel om het conflict op te lossen. Want wat gebeurd is, is gebeurd. Dat kunnen we niet meer terugnemen. Dus daar moeten we niet in blijven hangen. We moeten kijken naar wat is het gezamenlijke doel. Hè? Dus waar zouden we naartoe willen? Mm-hmm. En dat werkt alleen maar als je er een gesprek van maakt. In plaats van, ik stort mijn drift uit. Ja. En dan moet jij gewoon ja en amen zeggen.
Ja, en daar begint het al. Hè? Want je zegt niet oordelen, maar vaak zit er heel veel oordeel op jezelf al. In dat conflict. Ik heb over me heen laten lopen. Of ik heb het zover laten komen. Of. Mm-hmm. Dus het vraagt al een soort van zelfcompassie. Hè, dus om in ieder geval al een bepaalde zachtheid te hebben. Van ja, god, dit overkomt me. Het overkomt me niet voor niks. Of misschien ga je zelfs al een patroon ontdekken. Dus van, mm-hmm. Nou, dat heb ik niet alleen bij Tony. Maar dat heb ik ook bij andere mensen. Mm-hmm. Nou, dat zou zomaar kunnen. Nou ja, dan ben je bereid om naar jezelf te kijken. Dus de eerste stap is wel van wat voor soort conflict is er nou eigenlijk? Wat resoneert er dan bij mij? Dan de zelfreflectie, hè, waar jij het ook over hebt. Dat zul je sowieso, je ontkomt er niet aan, moeten aankijken. Mm. Met de nodige zelfcompassie ook. Met een bepaalde mildheid en misschien zelfs met een bepaalde humor. Maak het ook licht. Mm. Want het ego wil gelijk hebben. Je kent natuurlijk de bekende uitspraak, wil je geluk of wil je gelijk? Hmm. Ja.
Gelijk, sowieso. Altijd gelijk.
Nee, maar je hebt
ook alles nu gelijk.
Ja, nee, maar je hebt gelijk.
Oké, nee, dankjewel. Zolang je wel gelukkig van.
Ja, zolang als ik maar gelukkig ben.
Gevolg.
Ja. Nee, maar daar gaat het wel vaak mis. En als je nou eenmaal merkt van ja, maar ik schiet hier helemaal niks meer op en dit kost me meer energie dan dat ik ervan krijg. Ja, dan wordt de volgende stap, ga een veilige ruimte creëren. Mm-hmm. Waarin je op een gelijkwaardig niveau met elkaar in gesprek kunt. Mm-hmm. Nou, wat is dan een veilige ruimte? Ja, wat voor jou veilig is, is misschien niet veilig voor de ander. Dus daar zul je het samen al over hebben. Dus misschien neutraal terrein. Ik heb wel vaker ook in families conflicten moeten oplossen. Hè, of bij overdracht van een zaak. Ja, weet je, we gaan niet in een vertrouwde omgeving. We gaan juist in een onvertrouwde omgeving waar het voor iedereen gelijk is en je als het ware ja, zonder de bekende materialen die je normaal kunt gaan inzetten om die ander eventjes klem te zetten, zonder dat aanwezig is.
Ja, nou, dat zou alleen al meehelpen om het patroon te doorbreken. Ik denk dat voor heel veel mensen comfortabel is om het conflict in stand te houden. Ja. He, omdat je het kent, omdat het jou een stuk erkenning geeft om boos te zijn. Of om benadeeld te zijn. Het komt bijna een beetje bij slachtofferrol in de buurt, waar we ook een podcast over op hebben genomen. En dat is eigenlijk, je ziet dat wel eens, hè, dat twee mensen ruzie hebben. En dat je per ongeluk moet lachen. Of je maakt de ander aan het lachen. Dus bijvoorbeeld wij hebben ruzie en jij bent boos op mij. En je wil je punt maken en ik maak je per ongeluk aan het lachen. Dat jij dan eigenlijk boos bent op het feit dat je niet boos kan blijven. Ja, ja, nou, nee, ja. Niet. Ik ben boos en ik wil graag nog even blijven. Dus haal me niet uit deze emotie. Mm-hmm. Omdat het een fijne emotie is om in te blijven. Ja. En op het moment dat je dat loslaat en je breekt het patroon. En je gaat eigenlijk inzien dat je dat toch eigenlijk wel een hele leuke klik met die ander had. Of hebt. En dat wat er tussen jullie zit eigenlijk veel meer waard is dan wij al die tijd boos om bent geweest. Dat is best wel confronterend.
Ja.
Het is eigenlijk ook een stukje gezichtsverlies. Hè? Dan moet jij jezelf toegeven dat je een hele tijd jezelf een beeld aan hebt gepraat wat niet klopte. En dat je misschien wel onterecht zo boos bent geweest.
En wat heel lang ook energie heeft gekost. Ik heb ooit wel eens een keer in een podcast verteld dat de emotie boosheid, die duurt in feite maar een paar seconden. Hè? Want het doel van boosheid is om even je grens aan te geven. Of even jezelf veilig te stellen in een situatie. Denk even in de oertijd. Denk, nou, ik word aangevallen. Ik moet me verdedigen. Maar ja, dat duurt meestal maar een paar seconden. En dan, je hebt kracht of je hebt energie gemobiliseerd voor jezelf. Ja, en dan is die ontladen, die energie. Ja, en dan is het voorbij. Dan zie je als een antilope is aangevallen door een leeuw.
Ja, dan is er even boosheid en agressie, maar daarna kunnen ze er wel allebei om lachen.
Ja, nee, dat zijn hyena's. Okay. Die lach, je bent weer in de war, toch niet?
Okay.
Ja. Ja. Maar, dus, nee, dus als je dat eenmaal hebt uitgedrukt, dan is daarna boosheid heeft geen functie meer. En dan vind ik het altijd zo heel verbazingwekkend dat mensen soms uren, dagen, weken, maanden, jaren boos kunnen zijn. Maar ze zijn alleen maar boos op het verhaal wat ze steeds in zichzelf blijven vertellen. Mm-hmm. En dat blijft dan maar hangen. Terwijl, ja, het leven is gewoon doorgegaan. Op het moment dat die ontlading is geweest, mm-hmm. ja, dan is alles al anders. Dus waarom zou je dat nog in stand houden? Maar dat, dan is er nog een verborgen belang.
Ja.
Nou, als je eenmaal vanuit herkend hebt van, nou, waar komt de situatie vandaan? Wat is nou precies de conflict situatie? Je bent bereid geweest om naar jezelf te kijken. Je hebt een veilige ruimte gecreëerd. Dan komt de vierde stap. En dat, ja, ik ben een enorme fan van geweldloze communicatie. Hmm. Het zit al in het woord. En Marcel Rosenberg die heeft daar heel mooi over geschreven ook. In zijn boek Geweldloze Communicatie.
En dat de titel wel.
Ja, en ja, zeker. Zeker ook in de titel van deze podcast. Mm-hmm. En dat begint altijd weer heel feitelijk. Van wat zijn nou eigenlijk de feiten? Wat is hier nou echt aan de hand? En dan moet je bijna als een soort rechercheur, zoals je een proces verbaal opmaakt, of een rechter die in een rechtszaak iets moet beoordelen. Ja, die kan helemaal niks met emoties. Die kan alleen maar zeggen, oké, zo laat. Of nou, in een conflict situatie. Wat is er nou echt gebeurd? Stel dat iemand regelmatig te laat komt. Dan kun je zeggen, ja, je komt altijd te laat. Nee, mm-hmm. dat is geen feit, dat is gewoon een subjectieve waarneming. Je kunt zeggen, nou, donderdagochtend om 9:00, hè, je zou om 9:00 zijn, mm-hmm. en je was er om 9:30. En hetzelfde is ook op woensdag gebeurd, toen zou je er om 1:15 zijn en toen was je er om 1:30.
Ja.
Nou, dan noem je gewoon heel feitelijk, zonder enige vorm van emotie, wat is er nou echt aan de hand?
Mm-hmm. Dan maak je het proces verbaal op.
Ja. Ja, die is weer briljant, Tony.
Je hebt nou, ga maar door.
Je hebt niet eens mouwen waar je ze uit kunt schudden, man. Dat is geweldig. Nou, dus heel feitelijk. Dat is voor mensen vaak al heel moeilijk. Want het liefst willen ze natuurlijk een hoop drama aan. Want als je gelijk wil hebben, zeker in een conflict, dan wil je het enorm. Ja, jij doet ook altijd. Nou, dan gaan we lekker generaliseren. Mm. Maar dat is niet de werkelijkheid. Dat is alleen maar jouw beeld van de werkelijkheid. Blijf daaruit weg. Nou, dan komt er een tweede stap in die geweldloze communicatie. Is het benoemen van je gevoel. Nou, dat kun je altijd doen. Goh, ik voel me geïrriteerd, ik voel me verdrietig, ik voel me boos, ik voel me angstig, ik voel me bang. Nou, weet ik wat voor emotie dat eronder zit. Maar dat vraagt ook weer, stap 2, zelfreflectie. Wat is er nou eigenlijk, wat heeft me nou echt geraakt? En wat voor soort emotie is er maar aan het rondzingen in mijn lijf, mm-hmm. wat ik niet kwijt kan? En dat benoem je naar die ander. Die ander hoeft er helemaal niks mee. Want misschien heb jij wel een heel ander gevoel. Ik voel me verongelijkt of mm-hmm. ik voel me geïrriteerd. Maar heb het daar dan over, hè, dat gevoel. En die ander is wel fijn als die ander dan zegt, ja, stel je niet aan, zo had ik het niet bedoeld. Nee, het is jouw gevoel.
Mm-hmm.
Nou, en dan de derde stap, die is vaak heel moeilijk voor mensen om die precies te benoemen. Wat is nou eigenlijk je behoefte?
Mm-hmm.
En mijn behoefte, ja, geen idee. Ja, dat je naar me luistert. Mm-hmm. Dat is niet jouw behoefte. Jouw behoefte is misschien dat je respectvol behandeld wordt. Of misschien dat je dat je gelijkwaardig behandeld wil worden. Of jouw behoefte is misschien dat je wat meer veiligheid wil. Dat je de dingen kunt vertellen die je graag wil vertellen.
Mm-hmm.
Of misschien is je behoefte wel dat je meer de verbinding wil voelen met die ander. Of is je behoefte dat je misschien heel graag iets wil geven aan de ander, maar dat wordt niet ontvangen. Ja. Wat het ook maar is, mm-hmm. wat is jouw behoefte? Dat is de derde stap. En dan de vierde stap is, doe een verzoek. En dan kun je ergens, als je dat conflict aan het uitpraten bent, zeggen van ja, mijn behoefte is dat je toch in het geval van te laat komen, dat je onze samenwerking respecteert en dat je onze afspraken respecteert en dat je daardoor op tijd komt. Want het geeft mij het gevoel dat je betrouwbaar bent.
Ja.
En het mooie van die vier stappen is dat je houdt het helemaal bij jezelf. Dus je legt de schuld niet bij de ander. Je gaat niet wijzen, je gaat niet projecteren. Een van de belangrijkste redenen waarom dat de conflicten zijn is projectie van de ander. Het is feiten kunnen we allebei niet omheen. Het is heel feitelijk, dat kunnen we niet ontkennen. Het is jouw gevoel, het is jouw behoefte en het is jouw verzoek. Mm-hmm. Ja, en dat kun je nog. Als die ander zegt, ja, boeien. succes met jouw gevoel en jouw behoefte, maar daar trek ik me helemaal niks van aan. Ja, dan kun je misschien nog weer een keer beginnen met stap 1 door te zeggen, maar...
Wacht even, ik ga het nog een keer vertellen.
Ja, ik ga het nog een keer vertellen. Ja, en als die ander nog niet bereid is om daar iets mee te doen, dan zit hij waarschijnlijk zelf nog in een heel ernstig intern conflict. Mm-hmm. En is hij nog niet klaar om die verbinding opnieuw aan te gaan? Ja, ja. Goed, en dan moet je afscheid nemen.
Ja, maar het werkt natuurlijk twee kanten op. Ja. Ik denk dat het fijne van dit proces is dat je het inderdaad helemaal bij jezelf kan houden. Maar in heel veel gevallen zal de ander niet stilzitten om alleen maar jou aan te horen. En aan het einde te zeggen van wat heb jij dit fantastisch aangepakt en nu is er geen conflict meer. Hè, er gebeurt natuurlijk heel vaak dat iemand anders ook iets zegt. En misschien dit niet zo goed heeft voorbereid. Ja. Hè? Of wel in de aanval schiet. Of misschien wel net zo goed heeft voorbereid en ook dingen gaat zeggen. En ook daar, het werkt natuurlijk wel twee kanten op. Hè? Conflicten oplossen betekent niet gewoon dat jij jouw zegje hebt gedaan. En we hadden het net voor de podcast even over die verschillende niveaus van luisteren. Ik heb daar ergens geluisterd, maar ik weet niet meer waar.
Ja, vertelde het wel, maar ik heb het niet goed gehoord.
Nee, precies. Maar in een podcast volgens mij, dat ging over, zeg maar, level 1 luisteren is niet luisteren, is iemand straal negeren. Volgende level is net doen alsof je naar iemand luistert. Vervolgens is er selectief luisteren. Dus jij hoort alleen maar wat je wil horen. Of beter gezegd, je hoort alleen maar de dingen waarvan je denkt van, daar wil ik straks iets over zeggen. He, dus wat hoor ik waar ik zelf ook een verhaal over heb? Of wat hoor ik wat ik straks als argument kan gebruiken om op terug te gaan komen?
Oh ja, dat doe ik altijd in de podcast.
Ja, selectief luisteren. Ja, ik wist niet dat er nog een volgend niveau was. Het was een beetje nieuw voor mij. En het volgende niveau is aandachtig luisteren. Hmm. En het niveau daarna is empathisch luisteren. He, dus aandachtig luisteren is gewoon letterlijk, ik wil alles horen wat je zegt. Ja. En empathisch is ook vanuit welke energie of vanuit welke behoefte zegt iemand dit. En ik denk als je een conflict echt op wil lossen, dan zul je voorbij het selectief luisteren moeten gaan. Ja. En ik denk dat het heel verleidelijk is om alleen maar de dingen te horen die toevoegen aan jouw punt, aan jouw kant van het verhaal. En dan blijf je in de discussie en daar kom je natuurlijk niet uit. Nee. Maar als jij naast je eigen verhaal doet ook aandachtig gaat luisteren, of misschien zelfs empathisch, hoop ik ook ooit nog een keer te bereiken in mijn leven, dan snap je ook beter van wat voor behoefte heeft de ander om verder te komen.
Nou, het lijkt me een hele mooie om af te sluiten. En volgens mij, ja, ik hoop dat ik niet alleen geluisterd heb, maar de luisteraars ook.
Ja, en wel selectief waarschijnlijk.
Ja, en dan ook nog heel druk aantekeningen hebben gemaakt. Want ja, ik vind het toch wel weer een pareltje hoor. Tony, eerlijk gezegd.
Deze podcast. Ja. Vind je nu al?
Ja, nou ja, goed. Ik hoop dat je het ermee eens bent.
Maar we gaan even over hebben straks.
Dat is goed. En misschien kunnen ze nog veel meer doen dan alleen maar luisteren, Tony.
Ja. Ja, jij wil dat ik iets ga pitchen.
Ja, heel graag.
Hebben we iets leuks wat hierbij past? Wat helpt mensen hierin?
Ja, nou ja, er zijn best wel, denk ik, onder andere waar het vaak misgaat, is dat je conflict aangaat omdat je je eigen waarde nog niet voldoende kent. En dat heeft weer met zelfvertrouwen te maken. Ah, ja. Hoeveel vertrouw je, hoeveel waarde kun je jezelf toekennen? En een van de e-learnings die wij in onze platform op BreinTV hebben staan is meer zelfvertrouwen.
Ja, maar je hebt ook wel een e-boekje geschreven, denk ik, over zelfvertrouwen.
Ja, sowieso.
Ja, en, dus, ja. en die verkopen we normaal gesproken. Of die verkochten we. Die kan je helemaal niet meer kopen. Nee. Die kan je alleen nog maar krijgen als je lid wordt van BreinTV. Maar we kunnen er wel een paar gratis weggeven.
Ja, maar ik moet eens even goed nadenken welke dat precies is. Maar goed, anders vinden we wel een ander.
Dus oké, vergeef ons, want Albert heeft de afgelopen 70, 80 jaar zoveel content gemaakt dat het niet meer te onthouden is.
Tropenjaren.
En het is allemaal in één take. Dus daar kunnen we nu niet gaan spieken. Maar ja, we hebben een hele lading hele toffe e-books om je hiermee te helpen. En dan gaan we even eentje uitkiezen die je meer zelfvertrouwen kan geven. Wat natuurlijk puur goud is. We gaan iets uitkiezen wat puur goud is. En die kan je gratis kan je die van ons krijgen. Maar selectief. Dus niet iedereen. Dus laat onder deze podcast even een reactie achter op de YouTube video met bijvoorbeeld wat jij uit deze podcast hebt gehaald of jouw eigen inzicht. Maar ook een reden misschien waarom jij vindt dat jij beloond zou moeten worden met een e-book van de enige echte Albert Sonneveld om je zelfvertrouwen te boosten en om aan jouw beste ik te gaan werken. Dus laat even een reactie achter en dan gaan wij daar een aantal reacties uitkiezen. Of misschien zelfs wel allemaal, of misschien ook wel niet. Dat weten we nog niet. En dan laten we even weten wie dat gratis e-book van ons wint.
Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.